Wij waren in Jeremia 31 de vorige keer het hoofdstuk over het nieuwe verbond, waarvan wij hopelijk gezien hebben dat in dat hoofdstuk dan toch de grote nadruk ligt bij Efraim, Samaria, Efraims gebergte, mijn eerstgeborene en bovendien ook de eilanden die verre zijn, voor ons allemaal bekende uitdrukkingen. En oh ja, Juda komt ook nog voor. Maar pas in tweede instantie, niet eerder dan vers 23. En de volgorde blijft Israël en Juda in de bekende woorden van Jeremia 31, vers 31... met betrekking tot het nieuwe verbond. En nu ik hier dan ook ben, sla ik nog even om naar Jeremia 33... ongeveer vanaf vers 14. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer. Let op hoe het geformuleerd is. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer. En als ik dan zeg, maak het verhaal zelf af, dan gaat u verder met dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken, enzovoorts. Maar dat was hoofdstuk 31, vers 31. En hier in 33 vinden we dezelfde aanhef in vers 14. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Let op dat je hier dus ook de andere volgorde hebt, Israël en Juda. En dat is te meer opvallend, omdat, zoals u weet, Jeremia leefde binnen Juda een jaartje of 100 zo ongeveer, sinds de definitieve ondergang van het tienstammenrijk. Dus dat maakt het sterker, hè? Het is niet maar een losse uitdrukking. Dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Het goede woord verwekken. Het idee is, het goede woord, dat weet u, dat is gewoon een synoniem voor het evangelie, de blijde boodschap. En verwekken, dat begrijpt u hopelijk ook, hè. Het gaat om de opstanding uit de dood, zo letterlijk mogelijk dus, dat woord verwekken. Opstanding uit de dood van de Heer Jezus Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Of hoe het maar heet. Dat staat er ook gewoon hoor. Want er staat dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Ik begrijp ook wel dat vers 16 sprekend over in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen, dat je dan al bent dus voorbij de 70ste week van Daniel. Dat is nog toekomst. Want voor Juda ziet het er zo nog niet uit, hè? Ze zijn in de dagen van Jeremia weggevoerd, definitief, in de Babylonische ballingschap, zeg maar. Daaruit zijn ze weliswaar teruggekeerd en wat minder gelovige bijbelcommentatoren zeggen dus dat het vervuld is in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar ja, Jeruzalem is daarna nooit veilig geweest en de Joden hebben nooit zeker gewoond. Dan ken je de geschiedenis dus niet. U weet wel, die tussen Malachi en Matthäus 1, die geschiedenis, gruwelijke tijden zijn dat geweest. Maar bovendien, ze zijn weer verdwenen in wat de Joden zelf noemen de Edomitische ballingschap. Dat wil zeggen de tegenwoordige diaspora. Dit is dus niet vervuld. Het moet nog vervuld worden in de toekomst. Dat weet ik, maar let op de volgorde, Israël en Juda. En bovendien, vers 17, want zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Maar ja, dat schijnt wel gebeurd te zijn. Want dat is dan toch de gangbare christelijke traditie. Die zegt, er is het einde gekomen aan het koningshuis van David en het wordt pas hersteld in de wederkomst van Christus. Nou ja, dat is niet eens de algemene christelijke traditie. De algemene christelijke traditie, die is nog verder verhuisd. Die zegt, hij komt überhaupt niet weder om een koninkrijk op aarde op te richten. Als hij weder komt, is dat de jongste dag. dan komt hij weder om te oordelen de levenden en de doden. En als je vraagt, maar hoe zit het met die troon van David? Dan zegt men, nou ja, dat is toch zijn troon. De Heer Jezus zit toch op één troon en hij is de zoon van David. Dus zijn troon is de troon van David. En die wordt dan geacht in de hemel te staan. Waar we dan ook niet veel aan hebben hier op aarde. Toen hebben ze uitgevonden dat hij een plaatsvervanger heeft, een stadhouder. Een vicaris. En toen hebben ze die troon in Rome neergezet. En de man een driekroon op zijn hoofd gezet, dan wel toegewezen. Weet je veel wat? In ieder geval, de Calvinistische variant is inderdaad dat de troon van David in de hemel staat. Maar waarom die dan troon van David heet, dat kan niemand ons uitleggen. Bovendien, dat kun je natuurlijk bedenken, kun je filosoferen, kun je beargumenteren. Sommigen kunnen daar een heel boek over schrijven zelfs. En dat is des te gemakkelijker als je de Bijbel dichtlaat. Maar als je die profetieën volgt, zoals wij in het verleden hier gedaan hebben, dan kom je daar niet mee weg. Dan blijkt gewoon dat de Bijbel precies leert wat hier staat. Iemand uit het huis van David, minstens één dus, regeert over Israël. Niet dat die lui voorspoedig zouden zijn, want er staat ze zouden niet voorspoedig zijn. Het zwaard zou hen achtervolgen. Maar er zou wel altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten, omwille van David. God heeft het beloofd en houdt het daarbij. En hier staat het dus weer. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Maar u en ik weten dat in de dagen van Jeremia een einde kwam aan een troon van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Officieel. Maar we hebben natuurlijk ook al even verder gekeken. Hier in Jeremia en in Ezechiël. En daarna om ons heen in de wereld. En vastgesteld dat er toch mannen uit het huis van David op de troon zitten. En zelfs over Israël. Het hele punt is alleen dat die troon niet in Jeruzalem staat. Maar op andere plaatsen. Ik zeg het in het meervoud. En dat meen ik ook. En zeker in de geschiedenis. Velen. Maar hier staat het gewoon, hè. Zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man die brandoffer, offer en spijsoffer aansteken, slachtoffer bereiden al de dagen. En dan komt weer vers 20. Indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren, en met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Dat wil zeggen dat er in onze dagen, maar dat hebben we besproken, hè, mensen zijn uit Levi die de Heer kennen en dienen. Gelijk het Heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, let erop dat dit uitdrukkingen zijn die terugverwijzen naar Genesis. Die beloften waar we aanvankelijk zeer uitgebreid bij stil hebben gestaan. Het Heer des hemels, het zand der zee. Alzo zal uw zaad zijn, werd tot Abraham gezegd, Isaac, Jacob en wie het maar waren allemaal, hè. Gelijk het Heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen, zodat je mag aannemen dat er niet maar één smalle lijn is uit het huis van David, maar dat het breder is en dat je allerwegen in de geschiedenis koningen hebt kunnen vinden, als je goed had opgelet, uit het huis van David. Dat is ook zo. En als je het iets breder neemt, dan, namelijk je neemt niet David maar Juda, dan vind je er nog veel meer. Want dan kom je ook nog terecht bij de andere lijn, niet die van Peres, waar David uit voortkwam, maar die van Zera. Hè? En dan, vers 24. Hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de twee geslachten die de Heere verkoren had. Welke twee geslachten? Israël en Juda. Hè? De twee geslachten die de Heere verkoren had, heeft hij nu verworpen. Dat wil zeggen, 10 waren al weg en de 2 gaan weg in deze dagen. Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht. Zo zegt de Heere, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en mijn knecht David verwerpen. Hebben ze bij elkaar, hè? Het zaad van Jacob en mijn knecht David zijn dus twee dingen, twee aparte lijnen. Dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham en Isaac en Jacob. Hier staat dus, en er staat hier niet voor het eerst, dat er altijd iemand uit het huis van David zou heersen als koning over Israël. En dan, want ik zal hun gevangenis wenden en mij hun er ontfermen. Er staat ineens, ik zal hun uit hun gevangenis terughalen. Ik zal een keer brengen in hun gevangenis. Want het blijft natuurlijk zo dat de messiaanse zegeningen bij Israël terecht zouden komen reeds in hun ballingschap. Ik meen dat we daar ook over gelezen hebben, maar in ieder geval lees ik in dat verband even Leviticus 26, vers 44. En hierboven is dit ook, als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zodat je maar weer ziet dat in de dagen van Mozes die ballingschap van Israël, de verstrooiing van Israël, werd aangekondigd. Als ze in het land hun vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, wel het land uitgejaagd. Zal ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen, want ik ben de Heer hun God. De Heer zegt, ik kan niet, ik heb een verbond met hen, en wat er ook gebeurt, ik blijf trouw aan dat verbond. Ik heb deze beloften gedaan. Lijkt me toch duidelijke woorden. Ik ben Jehovah, eindigt dat, vers 45. Ik zal hun gedenken aan het verbond der voorouderen die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot God ware. En zo blijft het ook. Dat daarbij een wissel gemaakt wordt van het ene deel van het volk naar het andere deel. Ja, ook in de dagen van Jeremia gebeurde dat toen. Jeremia ging immers met de dochters van Zedekia, de laatste koning officieel, in Jeruzalem op de troon van David. Vertrok hij het land uit naar Egypte en verder vind je het Bijbelverslag niet. Je vindt alleen aangekondigd dat Jeremia zou bouwen en planten. Daar hebben we toch, dacht ik, uitgebreid bij stilgestaan, mag ik aannemen. Via het huis van de pottenbakker en ook via Jeremia 1, waar staat dat die koninkrijken zou planten. En zoals bekend, Jeremia wordt vereerd als de grondlegger van het Ierse koningshuis. Van de Ierse monarchie, feitelijk wordt beschouwd als de wetgever en soms zelfs als de eerste koning. Ook los van de Bijbel, hè. Maar het gaat erom dat deze dingen zich zouden continueren, de eeuwen door. Als dus in het Nieuwe Testament wij dan ineens lezen dat de zaligheid, het koninkrijk of wat het maar was, van de Joden zou worden weggenomen en gegeven aan iemand anders, dan weet je, er is geen enkele andere optie. Dat kan alleen maar zijn aan Efraïm, aan Israël dus. En als je de term 2 en 10 stammen gebruikt, oké, dan wordt het van de 2 weggenomen. Maar het kan alleen maar gegeven worden aan de 10. Je hebt geen andere mogelijkheid, want de Heer zei, Israël is altijd mijn volk. En wat zij doen, staat daar buiten. Ik vind het altijd mooi, die woorden uit Romeinen 3. Wat is het dat zij ongelovig geweest zijn, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen. Dat zij verre. En dan zeg je, ja, maar het wordt wel van Juda afgenomen. En de kerk heeft uitgevonden dat de kerk dus dat andere volk is aan wie dan die dingen gegeven zijn en dat je dan de kerk Israël moet noemen. En je kunt er heel aan komen met zo'n redenering overigens, maar in het licht van het Oude Testament kan dat helemaal niet. Dat uiteindelijk de zaligheid terecht is gekomen bij wat de gemeente heet, dat is waar. Maar dat komt omdat hoe dan ook slechts een overblijfsel uit Israël zou zalig worden. En het overblijfsel is in onze dagen inderdaad de gemeente, maar het is niet ontstaan uit Juda, het is ontstaan uit Israël. Dat is het idee, dus langs de andere route, om zo te zeggen. In dat verband toch nog even een paar losse schriftplaatsen, voor ik dat weer iets systematischer weer verder ga met u. Dat is, ik zoek even op Daniël, hoofdstuk 2... Daar is dus in de dagen van Daniël een einde gekomen aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. En hij krijgt daar van doen met die droom van Nebukadnezar. met de uitbeelding van al die achtereenvolgende rijken. Wereldrijken zeggen we meestal gemakshalve. Maar ja, dat is een twijfelachtige term natuurlijk. Wat is een wereldrijk? Maar in ieder geval rijken die waaraan Jeruzalem onderworpen zou zijn. Want dat is eigenlijk waar het over gaat, hè? Jeruzalem is sinds Nebukadnezar nooit meer zelfstandig geweest. Maar goed, u weet hoe het afloopt. De afloop is dat er een steen zonder handen afgehouwen valt op. Dan wel zich stort op de voeten van dit beeld. Met als gevolg dat het ijzer, het koper, het leem en het zilver en het goud vermaald wordt. Dat staat in vers 45. Dat een eind komt aan dat rijk, ongeacht hoe het heet. Maar we weten hoe die rijken heten, dus dat doet er nou verder niet toe. Maar het wordt toch als één geheel beschouwd door de tijd heen, maar het wordt vermalen. Maar in dat verband staat als verklaring van die steen in vers 44... Doch in de dagen van die koningen, dat zijn die 10 tenen eigenlijk, hè, die laatste 10 koningen, die we ook in Openbaring tegenkomen. Niet als stenen, maar als hoornen. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, een steen losmaken, steen zonder handen afgehouden. Dat wil zeggen, God doet dat. Hij zal een koninkrijk verwekken. Leuk, hè? We komen hem weer verwekken. Dan weet je meteen waar het over gaat, hè? Heeft iets met wedergeboorte te maken. Iets met nieuw leven enzovoorts. Zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Geen ander volk dan welk volk? Ja, Israël. Ja, als je het smal neemt, wordt het Juda. Het volk van Daniel, zo smal, u weet wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk, uw heilige stad. Het is het Joodse volk. En in de dagen van Daniel kwam een eind aan dat volk, als natie in ieder geval, en het bijbehorende koningschap, het koningshuis in Jeruzalem. Dus als je het smal neemt, wordt het Juda. Maar ja, wij weten dat als dat koninkrijk komt, dan is niet alleen Juda. Alleen Juda blijft, is en blijft natuurlijk de koninklijke stam. De koning van Israël zou uit Juda voortkomen. Dus wat betreft de openbaring van het Messiaanse Rijk ben je primair terecht bij Juda. Maar het gaat over Israël. En daarna lezen wij weer het Nieuwe Testament. En dan lezen wij dat wij gemaakt zijn door de Heer Jezus Christus tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Nou ja, dat was Openbaring 1, die is misschien dan niet duidelijk. Maar dan heb je altijd nog Petrus bijvoorbeeld. Hè. We zijn een koninklijk priesterdom geworden, een priesterlijk koninkrijk. En natuurlijk Paulus, die zegt, wij zijn een tempel en we zijn geroepen tot zoonstelling. We zullen met hem in de heerlijkheid geopenbaard worden. En de Zoon des Mensen zal komen met zijn vele tienduizenden heiligen en wat het maar was allemaal. Aan wie wordt het koninkrijk gegeven? Aan Christus en de gemeente. En hier staat aan Israël. Nou ja, dan gaan we erover stemmen. Dan krijgen we een groep die zegt, nee, het gaat over Israël. En een andere groep zegt, nee, het gaat niet over Israël, het gaat over de gemeente. Dan moet je overdrachtelijk, moet je geestelijk zien. Dat klinkt erg geestelijk en dus vroom per definitie. Maar goed, beide gooien dus een schriftplaats weg. Een reeks van schriftplaatsen eigenlijk natuurlijk. Het is allebei waar, maar hoe kan het allebei waar zijn? En het antwoord is natuurlijk, de gemeente wordt beschouwd als voortkomend uit en behorend tot Israël. In de zin van eerstelingen van Israël. En dan krijgen we de oude discussie, die wordt langzamerhand vervelend. En stel nou dat we niet van Israël afstammen, u niet bijvoorbeeld of ik niet, hè. Wat dan? Ja, dat maakt niks uit. Dan zijn we vreemdelingen binnen de poorten van Israël, dan zijn we ook Israël. Dat is wat in de wet zo dikwijls staat. Geldt voor iedereen, geldt voor het hele volk, onbeperkt, eeuwig staat er dan. Voor de vreemdelingen binnen uw poorten, er zal geen verschil gemaakt worden tussen autochtonen en allochtonen. Dus het maakt niks uit hoor, verder. verandert aan de positie van de gemeente niks. Op een of andere wijze is de gemeente dus ook letterlijk, naar aardse maatstaven, Israël en zelfs eerstgeborene uit Israël. En dat is ook een van de antwoorden op het bekende vraagstuk in de eerste plaats uit Romeinen 9 tot en met 11. Is de gemeente het gelovig overblijfsel uit Israël? Romeinen 11. Alzo is er ook in onze dagen een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade enzovoorts. Dat zijn wij toch? Zijn we dan Israël? En anderen zeggen, nee, het is duidelijk Israël, dus wij zijn het niet. Dus Romeinen gaat niet over de gemeente. En daarna moeten ze dus een heel groot deel uit Romeinen dus alsnog systematisch wegredeneren zonder duidelijk te kunnen maken waar het dan eigenlijk wel over gaat. Dat probleem krijg je dan. Een oeverloze discussie. Ik voel me altijd onmachtig daarin. Het is zo'n boel werk. Je moet gewoon eerlijk zijn en zeggen, hier hebben we schriftplaatsen die zeggen zus. Oké, maar we hebben ook schriftplaatsen die zeggen zo. Hoe past dat bij elkaar? Wat is de conclusie die vergelijkende wijs daaruit moet trekken? En dat is dus deze, het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden, maar in hoogste instantie wordt het koninkrijk gegeven aan de zoon des mensen, dan wel de zoon van God. Want de Vader heeft al het oordeel, alle macht gegeven aan de Heer Jezus Christus, toch? En in tweede instantie gegeven dus aan de gemeente die zijn lichaam is, maar dat kan nooit buiten Israël omgaan. Want zou aan Israël gegeven worden, hier staat het ook. Alleen als eerstelingen van Israël overkomt ons wat alle eerstelingen volgens de wet zou overkomen. Ze worden gebracht tot en geofferd aan de Heer. En in de praktijk gepromoveerd naar de hemel. Geplaatst in zijn dienst en gemaakt tot priesters enzovoorts. We hebben dat allemaal uitgebreid besproken. Maar je hebt inderdaad nodig om dit soort dingen te begrijpen. Dat is Daniël 2. Dan heb ik nog voor u Micha hoofdstuk 5. Dus het hoofdstuk van het bekende vers. Vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Die een heerser uit Juda. Uit u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn in Israël. Let op dat in de dagen van Micha nog gewoon sprake is van een tienstam en een tweestammenrijk. Waarbij duidelijk onderscheid gemaakt wordt. Tenzij uitdrukkelijk anders smelt tussen Juda en Israël. Uit Juda zou voortkomen een die heerser zou zijn in Israël. En niet maar in Juda. Dat in de eerste plaats. Ik kijk even wat er staat in 1 vers 1. Ja, prachtige uitspraak. Ja, 1 vers 1. Even een bladzijde terug. Hè. Het woord des Heren dat geschied is tot Micha de Morastiet in de dagen van Jotam, Agas en Jehizkia, koningen van Juda, dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. 10 en 2. Die waren het dus nog. Hè. En dan lees je 5 vers 1. Uit Juda, Bethlehem Ephrata, Juda zal voortkomen iemand die heerser zal zijn in Israël. Dus uit de twee stammen komt iemand voort die koning zal zijn over de tien stammen. Dat staat er toch? Het gaat over de Messias. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. U weet hoe dat is, van Gods wegen verwekt enzovoorts. En bovendien voor de nederwerping der wereld reeds bekend gemaakt. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Dat ik wat langzaam lees is omdat die woorden dubbelzinnig zijn. Omdat het kan gaan over de Heer zelf die gebaard zal worden door Maria. Tot zij die baren zal gebaard hebben. Maar het kan net zo goed slaan op de vrouw die een mannelijke zoon zal baren, en dat is pas voltooid in de opname van de gemeente. Het een is bij de eerste komst van Christus, het ander is bij de wederkomst van Christus. Want ja, dat is de dubbelzinnigheid van de profetie. Ik hoop dat u daar langzamerhand aan bent, hè? Maar ik ga er dus maar even niet op in. Maar ik lees wel vers 4. Deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard. En het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal u ons redden van Assur wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. Kunt u dan volgen wat er staat? Nee. Assur is gekomen. De Assyriërs. Die hebben inderdaad het 10-stammenrijk geliquideerd. Beëindigd. Definitief. In fase, we hebben dat allemaal besproken. En uiteindelijk was het de ondergang van Samaria en de wegvoering van het laatste restje volk wat daar nog was. En het was dan definitief. En dat hebben we ook gelezen, zwart op wit dat er staat. En er was niemand meer over. Dan alleen Juda. Van 10-stammenrijk was niks over. Hè? En hier staat over Assur, die zal komen. En zal in onze paleizen treden. Dat betekent toch dat hij het land verovert of zo, of niet dan? Als hij zelf de paleizen binnenkomt, dan is het toch gebeurd. Maar dan staat er, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders, dan wel 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard. Wanneer heeft Israël Assur veroverd? Oké, waar staat het in de Bijbel? Nou ja, hier. Profetisch. Is dat gebeurd? Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod. Dat is hetzelfde, hè? Twee stromen land, Mesopotamië. Alzo zal u ons redden van Assur. Maar u weet hoe het gegaan is. Ze zijn in Assyrische ballingschap verdwenen. En hier staat, de Heer zal u redden van Assur. Wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. Dat wil zeggen, er is wel duidelijk sprake van Assur veroverd Israël, populair gezegd. Maar daarna Israël veroverd Assur. Andere volgorde kan ik er ook niet voor maken. Staat er toch of niet? Vers 6. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken. Lees ik dat nou goed? Israël wordt veroverd door Assur en dan daarna Israël verovert Assur en Israël verkeert dan nog steeds, sindsdien, te midden van vele volkeren en tot zegen van de volkeren, want er staat als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen. In het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dat wil zeggen, hij heerst te midden van de volkeren. Hij is dominant. De welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders. En al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Heb je het gevoel wat hier staat? Israël wordt weggevoerd. Smal, want het staat er niet uitgebreid. Dus ik mag het ook smal zeggen. Israël zou weggevoerd worden in Assyrische ballingschap. Zou een einde komen aan Israël en Juda, allebei waarschijnlijk. Maar we weten dat dat gebeurd is in elk geval. Maar het gaat over Assur, dus je moet Israël zeggen en niet Juda, hè. Maar het verdwijnt naar Assur. Maar in Assur neemt het de macht over. Staat het ook. Niet roepen, dat is niet zo, maar goed. Nee, die geschiedenis staat niet in de Bijbel. Nee, sorry, ik heb de Bijbel niet geschreven, dus je moet mij dat niet kwalijk nemen. He? Je moet het alleen daarna nazoeken. Wat is er van Israël terechtgekomen in de ballingschap? En ons wordt dan wijsgemaakt gewoonlijk Ja, ze zijn er een beetje arbeidierig volkje geworden. En het laatste restje wat er van over was, heeft zich toen maar bij de Joden gevoegd. En is met de Joden teruggekomen, zodat je hier en daar een vrouw hebt uit Azer of zo. En dan, daarmee zijn dan de 10 stammen terug uit de ballingschap. Maar hier staat wat anders. Ze zouden naar Asser worden weggevoerd, maar ze zouden vervolgens Asser omverwerpen. En daarna blijven, te midden van vele volkeren, hun vijanden. En ze zouden ook hier en daar komen, in het midden van vele volkeren. Hij zou namelijk, tweede helft van vers 7, doorgaan. Dat wil zeggen, zich verplaatsen. Niet op dezelfde plek blijven wonen, maar zich verplaatsen. En altijd de overwinning hebben, daar komt het op neer. In ieder geval de overhand hebben, om eens een uitdrukking uit Exodus te lenen. En al hun vijanden zouden teniet gedaan worden, uitgeroeid worden, vers 8. Vers 9. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen verdoen. Dat betekent dat er van enige pracht en praal, daar is geen sprake van, dat niet. Dat wil zeggen, alle hoogmoed wordt feitelijk weggedaan. Dat staat hier nou ook. En ik zal de steden uw lands uitroeien. Ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. En gij zult geen guichelaars hebben. Dat gaat over al die occulte, zogenaamd religieuze, dan wel spirituele activiteiten van Israël. Waardoor immers het oordeel van God over hen zou komen. Maar deze zegt, ik zal daar een eind aan maken. Ik ga het uitroeien. Ik zal uw gesneden beelden, vers 12, en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien. Dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk van uw eigen handen. Want jullie zijn werk van mijn handen. Je zou voor mij moeten buigen. En niet andersom. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien. En ik zal uw steden verdelgen. Onder bossen niet letterlijk te verstaan. Bossen, dat weet u, als het gaat over uitroeien van bossen, gaat het over afgoderij. Die nauw verbonden was met de dienst aan Baal en Astaret. Dat hoort bij de Baal. Dienst de Baal is meneer. Meneer God en Astoret, de koningin des hemels, is mevrouw. Dat is moeder aarde, ja. De oermoeder, de Magna Mater, die is nog steeds populair. Zelfs onder de 10 stammen weer. Vooral in Glastonbury en omgeving. Ja, precies, ja. Ze willen het christendom niet. Ze proberen grip te krijgen op wat was het dan voordat het christendom daar was. Nou, dat kan ik wel zeggen. De Baaldienst en de dienst aan de koningin des hemels. Astoret en die bossen, dat hoort daarbij. Ik zal uw bossen uit het midden van u uitroeien en ik zal uw steden verdelgen, opgerichte houten palen, maar vooruit. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Dat wil zeggen, de Heer zelf zal daar een einde aan maken, zal dat uitroeien. En dat is wat daadwerkelijk gebeurd is onder de 10 stammen. En dat wordt in onze dagen het christendom verweten. Dat ze een einde gemaakt hebben, rigoureus, aan de oude, laten we zeggen, Keltische tradities en cultuur. Maar ja, dat is wat bekering nou eenmaal is. Bij nader inzien, in het Nieuwe Testament vind je bij gelegenheid illustraties van die waarheid. Waarbij ergens in het buitenland, in de Decapolis, in de 10 steden, ja. In de Decapolis, zo'n figuur was, die was bezeten door legio demonen, zal ik maar zeggen. Van het ene moment op het andere werd hij daarvan bevrijd en werd hij rustig. En de demonen verdwenen in de wateren en wat in de afgrond. Maar dat is een uitbeelding precies van wat er met de 10 stammen gebeurd is. Weg met de afgoderij. En in plaats van het christendom. Niet dat we zo'n hoge pet op hebben van het christendom als zodanig. En van de kracht of sterkte of inhoud van een geloof. Maar ik denk ook dat je het ook niet moet onderschatten in die allereerste tijd. Dat er in de loop van de tijd de duivel zich mee bemoeid heeft en dat het allemaal op een laag pitje is gebleven. Dat is zo, dat denk ik wel, ja. Dat wordt pas anders in de wederkomst van Christus. Hè? Niet voor niks wordt dan de Satan gebonden. Maar wat hier dan toch staat, is wat we eerder ook al eens gelezen hebben, dat de Heer het volk zou zegenen onder de heidenen. Niet alleen dat het onder de heidenen kennelijk tot bekering zou komen. Sommige plaatsen staat dat zwart op wit, hè. Onder de heidenen zou het tot bekering komen, maar ook onder de heidenen zou men blijven. En daar zou de Heer hen zegenen en overwinning geven op hun tegenstanders enzovoort. Dat wil zeggen, het zou toch het eerste onder de volkeren zijn. Dominant onder de volkeren. En hier lees je dat dan ook. Misschien moet ik... ik probeer er nog één. Dat is Amos. Amos persoonlijk vind ik een tamelijk luguber boek. Niet dat het dat zo is, als je dat zo leest. Want dan denk je, het is door oordeel aangekondigd. En er wordt de afgoderij en de wantoestanden in het land beschreven. Daar raak je aan gewend, dat weet je. Maar het lugubere ervan vind ik dat het exclusief gaat niet over Juda. Helemaal niet over Juda. De profeet komt uit Juda. Maar hij treedt op in Israël. En hij heeft het alleen maar over Israël. Over de afgoderij daar en de daaruit voortkomende sociale, economische, maatschappelijke misstanden. Maar het hele punt is, wat daar beschreven wordt, is precies de situatie van de wereld, van de samenleving waarin wij leven vandaag. Precies hetzelfde. Gaat ze maar om één ding, gaat om geld in de eerste plaats, om bezit, rijkdom, kosten wat het kost enzovoort. Dat moet bereikt worden en... Van de Heer trekt men zich niks aan. En ook zelfs als men dan nog enige hoogtijden des Heeren onderhoudt. Zoals Sabbaten soms of zoiets. Dan staat erbij, dat doen jullie wel. Maar tegelijkertijd op diezelfde dag ben je aan bedenken hoe je morgen weer iemand een oor zal aannaaien. Dan wel een poot uitdraaien. Dat is Amos. Gericht tegen de 10 stammen, maar dat klopt precies, dat is onze wereld van vandaag. En het wordt ook in verband gebracht trouwens met de dag des Heren. Dus dat kan helemaal niet missen. Het gaat over de 10 stammen, zeker en vooral in de, laten we zeggen, in de jaren voor de wederkomst van Christus, wanneer een oordeel gebracht zal worden. Maar goed, wat ik met u even wilde lezen is hoofdstuk 9... Hier wordt dus de ondergang van het volk als zodanig aangekondigd. Dat is ook gebeurd in het verleden, in de Assyrische ballingschap uiteraard. Bovendien wijs ik erop dat in hoofdstuk 7, maar dat zal ik ook eerder gedaan hebben, in vers 9 en in vers 16 het volk genoemd wordt met de naam van Isaac. Dat is terwijl de Assyrische ballingschap wordt aangekondigd, heet het volk ineens, en alleen maar hier overigens in Amos, Isaac. Het enige andere schriftplaats is die uit Genesis. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Maar het punt is dat die naam van Isaac inderdaad in de ballingschap de kop opsteekt. En tot in onze dagen wordt die naam gebruikt. In de een of andere verbastering uiteraard. Maar daar heb ik het zo nog wel even over. Maar ik kom in hoofdstuk 9, helemaal aan het eind. Het laatste, helemaal het laatste deel is natuurlijk vers 11. Hè? Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En u weet langzamerhand, te dien dagen, dat is niet de specifieke dag zozeer, maar het wijst gewoon naar de toekomst. Niet deze dagen, maar die, dat is verder weg. Hè? Niet hier, maar daar. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, namelijk of en ik zal haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken weder oprichten, implicerend dat er dan toch nog ergens wat van over was. Als je het letterlijk denkt. Ik zal ze bouwen als in de dagen van ouds, opdat ze erfelijk bezit het overblijfsel van Adam, dan wel van Edom, maar dat maakt in de praktijk ook nog geen verschil. De volkeren namelijk, hè. En dat is vers 14, wanneer de Heer de gevangenis van zijn volk zal wenden en dat ze inderdaad terugverzameld worden om het land alsnog te bouwen. En daarna, vers 15, zullen zij niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun lieden gegeven heb. Dat moet dus uiteindelijk nog gebeuren. Maar onthoud dat het primair gaat om Israël. Niet om Juda, gaat om Israël. En wat betreft de hut van David, er zou toch iemand uit David koning zijn over Israël? Over de tin, hetgeen we uitgebreid al ooit besproken hebben, daar gaat het over. Hè? Maar dat is kennelijk in Messiaanse tijd, waar vers 11 en verder over spreekt. Maar daarna een paar versen terug even. Daar zijn wij in vers 8, neem ik de draad op. Zie, de ogen des Heren, Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk. Dat is het noordelijke rijk. Het gaat niet over Juda. Dat ik het van de aardbodem verdelge, behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heer. Er zou een einde gemaakt worden aan dit koninkrijk, maar het huis Jacobs zou niet ganselijk verdelgd worden. En dat klopt, een belangrijk deel verdween inderdaad in de Assyrische ballingschap. Een ander deel was trouwens al lang vertrokken de andere kant op. Nou ja, andere kanten op. Nou, met name naar het westen en naar het noorden overigens. Heb ik het zo weer over. En dan, want ziet, ik geef bevel en zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden. In de zin van wannen dan wel zeven. Gelijk als zaad geschud wordt in een zeef en niet één korreltje. Steentje is erg letterlijk vertaald. Niet één korreltje zal er ter aarde vallen. Met andere woorden, onder de heidenen zou de Heer hen zeven schudden oordelen. Of zullen we gewoon zeggen, onder de heidenen zou hij uit hen een overblijfsel verzamelen. Terwijl ze onder de heidenen zijn. Nou ja, dat moet de gemeente zijn dus. Zou niet weten wat anders. En dat past in alles wat je daar verder over gelezen hebt en nog lezen zult. De achtergrond van deze versie is deze, maar ik zeg dat heel snel, want ik voel me niet geroepen om dat in het publiek te bespreken. Beslot zijn we tamelijk actief bezig met de vertaling van een boek waarin die dingen beter beschreven worden dan ik het ooit vertellen kan. Dus vooruit maar weer. Maar het komt erop neer dat inderdaad Israël in Assyrische ballingschap werd gebracht. Maar dat is binnen zeer korte tijd, jaartallen weet ik niet. Maar het is binnen zeer korte tijd, inderdaad, hooguit enige decennia, hadden ze de macht, grepen ze de macht en brachten ze het Assyrische Rijk ten onder. Zodanig dat daarna de Babyloniërs de kans kregen en dat Nebukadnezar de gelegenheid kreeg om zijn Babylonische wereldrijk te vestigen. Assyrië was al lang in de pan gehakt eigenlijk door dat weet men niet precies door wie. Daar is discussie over, maar het gaat alleen maar over namen. Dat kan zijn door de Meden, die schijnen erin betrokken geweest te zijn, de Meden. Maar wie woonde er ook alweer in de steden der Meden? Maar men weet het niet zeker, want het kan ook nog zijn dat de naam verbasterd geworden is. De Modai, de Meden. Maar daar woonden Israëlieten. Het waren ook waarschijnlijk de Skieten die er zich mee bemoeid hebben, volgens de verhalen. Maar ja, dat is de naam van Isaac. Of het waren de Saka, de Sake, of hoe ze maar genoemd werden. En dat is precies hetzelfde als de Skieten. Sommige oude schrijvers zeggen dat ook gewoon. Zeggen, ja, Dezelaar noemde hen Saka, maar zij noemden hen Skieten in de verschillende talen en de verschillende gebruikte schrijfwijzen. Dus het zijn Meden, Sake, Skieten enzovoorts. Maar ja, het is gewoon Israël. Het schijnt zo te zijn in het algemeen, maar je mag dat gewoon vergeten, dat degenen die het eigen beweging het land hebben verlaten, niet naar het westen, maar naar het noorden, dus naar de omgeving van de Zwarte Zee, de Caucasus en wat het maar was, die worden Skieten genoemd. En de naam Sake, en daarmee Saxen, de naam Sake die werd gegeven aan degenen die in Assyrische ballingschap waren terechtgekomen. Binnen het Assyrische Rijk, en de Skieten waren dan buiten het Assyrische Rijk. Maar ook wordt van alsnog heel wat klassieke schrijvers gezegd dat de Skieten en de Sake, de Saka, dat ze dezelfde waren. En dat de namen door elkaar gebruikt werden. En anderen weer zeggen, ja, het waren wel twee verschillende volken, verschillende plaatsen, maar ze waren van dezelfde, ze waren familie, zou ik maar zeggen. Ze waren van dezelfde ras, om zo te zeggen. En als je Israël kent en de Bijbelse beloften dat Israël zou uitbreken in menigte en dus altijd plaatsgebrek zou hebben, dan begrijpt u het probleem. Die Assyriërs haalden wat binnen. Nou ja, ze verjoegen een groot deel. Dat verdween naar de noordelijke grenzen buiten het Assyrische Rijk. Zeg maar rond de Zwarte Zee en over de Caucasus enzovoort. En verder naar het oosten trouwens ook nog. En een ander deel, het laatste deel, werd weggevoerd naar de steden der Mede. En nog een paar plaatsen worden genoemd. Dat is in het noorden van het Assyrische Rijk. Dus ze wonen weer lekker dicht bij elkaar. Aan weerszijden van die grenzen. En allemaal waren ze erop uit om, als ze maar de kans kregen, om de Assyriërs moores te leren. Want het ene deel was voor die lui gevlucht en het andere was voor die lui, door die lui in ballingschap gevoerd. En dat is ook wat er gebeurd is. Het is niet een bedenksel, dat is goed gedocumenteerd, inclusief overleggingen van de koningen van die met de koning van die en hoe die lui heet en hoe dat dan gegaan is. Het is allemaal toch redelijk gedetailleerd beschreven. Niet dat we overweldigd worden door de gedetailleerde verslagen. We hebben geen kranten uit die tijd, zal ik maar zeggen. Maar de geschiedschrijvers laten daar heus geen twijfel over bestaan. Het moeten Israëlieten geweest zijn. Zo simpel is dat. En die hebben dus inderdaad eerst Assur een kopje kleiner gemaakt. Maar zij waren er niet op uit om hun macht te vestigen. Zij waren een isolationistisch volk, heet dat, hè? Zeg ik dat goed? We kennen dat woord, want Amerika heeft die naam, hè? Dat het geneigd is, weliswaar zich bij gelegenheid ergens mee te bemoeien, maar dan zich terug te trekken. In hun eigen grenzen, eigenlijk ook op een eiland. Maar dat schijnt Israël gedaan te hebben, vandaar dat ze niet het rijk van Assur hebben overgenomen. Maar ze hebben het wel ten onder gebracht. Zelfs enige decennia lang hebben zij ook Palestina, het beloofde land, bezet. En het schijnt zo te zijn dat in de dagen van de hervormingen en in Juda, dat was onder Josia, meen ik. Ik hoop maar dat ik het goed zeg. Dan lees je dus ook dat lui uit Efrim enzovoorts meededen met het herstel van de godsdienst en de herbouw van de tempel. Je vraagt, waar komen die lui vandaan? Die zijn toch al lang weg. En de meest eenvoudige oplossing voor dat probleem dat ik ken is dit. In die dagen, dat is aantoonbaar, was het hele land bezet door de Skieten. Volgens de ongewijde geschiedenis. En dan zeg je, maar in de Bijbel kom je er niks over tegen. En dat is het antwoord, nee, logischerwijs niet. Maar in de Bijbel heette die lui nou helemaal niet Skieten. Dat heette ze gewoon Israël of Efrim. En die vind je dus genoemd. En terwijl diezelfde Skieten helemaal doortrokken tot in Egypte aan toe en alles verwoesten onderweg wat ze maar tegenkwamen, lieten ze Jeruzalem voor wat het was. Daar deden ze niks aan. Waarom niet? We zijn broedervolk. Dat was dus nog in de dagen ver voor de wegvoering van de twee stammen. Dat de 10 stammen al de macht in handen hadden en het Assyrische Rijk in de vernieling hielpen en ze overal verdreven waar ze maar konden. En orde op zaken stelden in het Midden-Oosten. En daarna hebben ze zich zo zonder meer weer teruggetrokken. De historici begrijpen dat ook niet. Waarom ze dat nou gedaan hebben. Het antwoord is, ze waren niet uit op macht. En om terug te keren naar het land Israël, dat was gewoon veel te klein voor hen. Zo simpel is dat. Dus die trokken weer terug naar het noorden, naar Zuid-Rusland heet dat dan populair, hè? Zuidoost-Europa, de grote vlakten. En vandaar trokken ze op hier naar het westen, zo over Europa heen. In het Oude Testament zou ik me nog moeten vervoegen, in elk geval bij Hosea. En in het bijzonder de eerste hoofdstukken. Maar bij nader inzien ga ik dat niet doen nu, want het komt vanzelf aan de orde in Romeinen hoofdstuk 9. En het lijkt me beter om daar de draad op te nemen, anders kom ik het toch weer tegen. Dus ik ga nu in het Nieuwe Testament een draad opnemen. Dat is in Romeinen, dat is officieel nog in het leerstellige deel, want zo noemen we dat, van de Romeinenbrief. En u weet waarschijnlijk hoe dat zit, hè, met die Romeinenbrief. Je krijgt hoofdstuk 1 tot en met 8. En dat is de uiteenzetting ongeveer over, nou ja, hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt voor God. gaat over de essentie, de basis, de juridische basis, feitelijk, van het evangelie. Dat kan ik rustig zo zeggen, want er staat in alle handboeken eigenlijk. Hè. Men beschouwt Romeinen als een juridische uiteenzetting. Vanaf hoofdstuk 1, het hele boek door, met uitzondering van hoofdstuk 16 dan hoogstwaarschijnlijk. Dat is het ook, Romeinen 1 tot en met 8. Het begint met het evangelie, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, weet u wel. Dus Romeinen 1, vers 16. Het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Dat is zelfs Romeinen 1, vers 1 tot en met 4. En die Jezus Christus, onze Heere, is dan ook nog naar het zaad van David, naar het vlees. Dus dat speelt dan ook nog een rol mee, al wordt dat dan hier in de Romeinenbrief eigenlijk niet verder besproken. En daarna krijg je dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Dat wil zeggen voor degene die het gelooft, want dat is de enige weg tot zaligheid. Want de Joden hebben weliswaar de wet, maar dat is geen weg tot zaligheid. Je moet namelijk niet een hoorder zijn der wet, maar een dader der wet. En dat is onmogelijk. Dat is hoofdstuk 2. Nou ja, en eigenlijk ook hoofdstuk 3. Waar staat besnijdenis is wel aardig, maar daar heb je niks aan. Nee, dat is slechts symboliek. En niet meer, maar ook niet minder, denk ik altijd, dan symboliek. Maar een weg tot zaligheid is het niet. En dan neemt de apostel de draad op, helemaal in het begin, bij Abraham. En zegt, wat was het dan met Abraham? En dan is het antwoord, nou, Abraham was onbesneden. Hij was een heiden. Maar hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zodat je ziet dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En wat geloofde Abraham dan? Dat God de doden kon opwekken. Dat hij nieuw leven kon voortbrengen. Leven uit de dood. Hetgeen hem dus overkwam. Op zijn oude dag. Dat is hoe het beschreven wordt. En dan hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Hebben toeleiding tot de genade waarin wij staan. Wij roemen ook in onze toekomstverwachting. Roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is 5 vers 2 inmiddels. En we roemen zelfs in de verdrukking omdat dat goed is voor ons geloof. Dat bouwt ons geloof op. En bovendien, als de Heer dan voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, wat denkt u eigenlijk dat hij voor ons doet nu wij met God verzoend zijn? Antwoord is, hij zal ons bewaren van de toorn. En dus in ieder geval van de grote toorn. In casu de grote verdrukking dus, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Want wij maken deel uit van een nieuwe mensheid, waarvan niet Adam, maar van Christus het hoofd is. Waar niet de wet heerst, maar waar genade heerst. En dat is heel hoofdstuk 5. En dan hoofdstuk 6 is de vraag, en wat heeft dat dan voor consequenties? Nog steeds leerstellig. En het antwoord is, nou, dat aangezien wij horen bij die nieuwe mensheid waarin de zonde niet is, zouden wij dus niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen en onszelf beschikbaar stellen voor de dienst aan de Heer. En dat is een dienst niet onder de wet. Dat is inmiddels alweer hoofdstuk 7. Maar onder de leiding van, want we zijn vrij, we worden niet beheerst, hè? Niet onder de heerschappij van, hè? We zijn vrij. Dus heet het onder de leiding van de Heilige Geest die wij hebben ontvangen toen wij wedergeboren werden. Waarna de meest simpele vraag gesteld moet worden, die nooit gesteld wordt, maar de meest simpele vraag is, maar waar leidt die Geest ons dan naartoe? En het antwoord is, hij leidt ons tot zoonstelling, daarom heet die geest ook de geest der zoonstelling. In vers 14 en 15 van Romeinen 8. Want wij zijn kinderen van God, vers 17. En dus zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Het is niet mijn conclusie, het is de conclusie van Paulus, geïnspireerd en wel. Wij zijn kinderen Gods. En dus erfgenamen van God. En dus mede-erfgenamen van of met Christus. Zo wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Want wij zijn onderweg naar de openbaring der zonen Gods. En tot dat zoonschap worden wij geleid. Daar gaat onze weg naartoe. Van kinderen naar volwassenen, maar volwassenen, maar dan in de zin van degene die de erfenis zouden ontvangen. En wij verwachten dus de zonstelling ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Vers 23, overeenkomend met het laatste deel van 1 Korinthe 15, waar staat dat zolang wij in een verderfelijk dan wel vergankelijk lichaam zijn, kunnen wij niet erven. En daarom moeten wij eerst onsterfelijkheid aandoen om te kunnen erven. Want de verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet. Daarheen zijn wij onderweg en daartoe zijn wij in hopen zalig geworden. Kortom, wij zijn, vers 29 inmiddels van Romeinen 8, tevoren verordineerd tot zonstelling, zegt Efeze 1, vers 5, denk ik. En hier staat, wij zijn tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, of worden, opdat hij, Christus, de eerstgeborene, de erfgenaam toch, de zoon, de eerstgeborene zou zijn in, letterlijk vertaald, en de letterlijke betekenis is samen met, vele broederen. Het betekent inderdaad dat die vele broederen delen in zijn eerstgeboorterecht. Mocht die niet duidelijk zijn, heb ik die andere tekst uit Efeze 1, nu twee versen eerder, vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En wij delen in zijn eerstgeboorterecht. Daartoe zijn wij geroepen. Dan volgt het zegenlied vanaf vers 31. Het kan niet meer fout gaan, staat daar. Maar daarna, en dat staat ook in alle handboeken wat ik nu ga zeggen, daarna gaat het verhaal verder in Romeinen 12. Met, ik bid u dan door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Wij zouden ons aan hem overgeven, hem dienen, dan leidt hij ons naar onze zoonstelling. En het sluit aan bij Romeinen 6 en 7. Wij zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Niet onder de wet, het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond des geestes, Romeinen 7. Romeinen 12 sluit daar dus logisch op aan. Maar wat moet je met hoofdstuk 9 tot en met 11 daartussen? En hoofdstuk 9 tot en met 11 worden dus beschouwd als een parenthese. Heus, ik overdrijf niet, dat staat in alle handboeken zo. En wat moet je met hoofdstuk 9 tot en met 11? In onze kringen zegt men, waar ik uitkom tenminste, zegt men, dat is een bedelingenkwestie. En dat is ook zo, maar dan weet je natuurlijk nog niks. Maar ik zal proberen die draad op te nemen. Het hele punt is dat in Romeinen 8 gezegd wordt dat wij collectief als gemeente een gemeente van eerstgeborenen zijn. Nee, die term staat er niet, die staat in Hebreeën 12. Maar het staat hier wel. Wij zijn kinderen Gods, we zijn geroepen zonen. Wij zouden delen in het eerstgeboorterecht van Christus, die de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Staat trouwens ook in Hebreeën 2 eigenlijk. Hij schaamt zich niet ons zijn broederen te noemen, zeggend in het midden van de broederen enzovoort. Citeert uit de psalm. Maar het gaat om dit beginsel. Dat zegt Romeinen 8. En dan loop je dus tegen het grote oude probleem aan uit het christendom, uit de Bijbelse theologie, namelijk die zoonstelling, dat erfrecht, dat koningschap en al wat aan dat eerstgeboorterecht vastzit, dat hoef ik nou niet meer uit te leggen, mag ik aannemen, dat is beloofd aan Israël, maar hier wordt het toegeschreven aan de gelovigen van vandaag. Kijk, daar kom je dus redelijk makkelijk onderuit door te zeggen, de gemeente is de verzameling van alle gelovigen door alle tijden heen. En dan is Israël of Abraham, Isaac en Jacob, die waren ook lid van de gemeente, net als u en ik. En dat maakt het dus allemaal geen verschil meer. Zo raakt men er vanaf. En dan kun je meteen een groot deel van je Bijbel buiten beschouwing laten. Dat is makkelijk, omdat je er een uittreksel van moet maken. En dat heet de geloofsbelijdenis. Maar voor ons ligt dat hopelijk anders. Wij hebben begrepen dat de gemeente zijn oorsprong vindt. Haar oorsprong vindt, moet ik zeggen, in de opstanding van Christus, die daarmee geworden is hoofd eersteling namelijk, ook van de gemeente. En dus binnen de gemeente. De gemeente is niet ouder dan de opstanding van Christus. En deze gemeente, daarvan wordt gezegd, Het zijn eerstelingen. Het hangt ook samen trouwens met het bijzondere verschijnsel dat aan ons een hemelse positie wordt toegeschreven. Niet meteen hier in Romeinen, maar wel in het logische vervolg erop, namelijk in de Efezebrief en in de Hebreeënbrief. Maar het was beloofd aan Israël. Dat staat trouwens hier ook meteen in Romeinen 9. En het is terechtgekomen bij de gemeente. Heeft God zijn volk dan verstoten? Is dus een logische vraag die uitgesteld wordt tot inmiddels hoofdstuk 11, vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is nee. En dan wordt het alleen maar moeilijker van. Want het was voor Israël en komt terecht bij de gemeente. Maar daarna zit je natuurlijk met de vragen, wat is Israël? Wat is dan eigenlijk Israël? Hoe rekbaar is dat begrip? En wat is de gemeente eigenlijk dan? Hè? En u begrijpt waar het op uitdraait, want dat is ons onderwerp. Dus dat is niet zo moeilijk. Een gemeente is Israël, komt namelijk juridisch voort uit Israël. Niet uit Juda, maar uit Efraïm of uit Jozef. Alleen, ik moet eerlijk zeggen, dat staat nergens expliciet, ook niet in deze drie hoofdstukken. Aan de andere kant, deze drie hoofdstukken werken niet anders dan heel de rest van het Nieuwe Testament. Er wordt alleen een tipje van de sluier opgelicht. Er wordt verwezen naar oud-testamentische schriftplaatsen en je wordt geacht ze dan te begrijpen. En voor zover de conclusies moeten worden getrokken, moet je het zelf doen, want in deze hoofdstukken gebeurt het niet. Maar er worden wel die tipjes opgelicht. Dat wil zeggen, je wordt terugverwezen naar het Oude Testament. Wat betreft dan Israël, het dichtstbij ligt natuurlijk Juda. Dan wel, het gaat over Paulus, dus dat kan ook nog Benjamin zijn, maar in ieder geval Israël. Hè. De apostel zegt daarover dat het hem een grote droefheid is, vers 2, en een gedurige smart. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Die broederen, ja, welke Israëlieten zijn? Dan weet je nog niet hoe breed hij dat oppakt. Juda of misschien 12 stammen. En hier kan ik meteen wel even stoppen. Want u zegt 12 stammen lijkt me onwaarschijnlijk. Dan moet ik u zeggen, dat is helemaal niet onwaarschijnlijk. Heb u wel eens gelezen Handelingen 26... waar Paulus staat voor Agrippa, de koning der Joden. Dat was Herodes Agrippa nummer 2. Maar uit de familie der Herodesen, die werden geacht Joden te zijn. Althans qua religie. En ze waren qua afstamming Edomieten. Idumeërs, dat weet u toch. Hè? Maar droegen officieel de titel koning der Joden. Nou goed, Paulus staat terecht. Nou ja, in een hoorzitting eigenlijk. En hij mag zijn verhaal vertellen voor Agrippa. En zegt dan, want dan neem ik de draad op in vers 6. Hij zei, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte. Dat wil zeggen over de beloofde hoop. Die van God tot de vaderen geschied is. In het verleden, lang geleden. Een hoop, een toekomstverwachting. Nou, wat was dat? Wat hield die belofte in? Drie woorden, vier woorden. De komst van de Messias. Daar ligt alles in vast, toch? Dat is wat beloofd was, hè? Maar dan staat er, vers 7, tot welke onze 12 geslachten... Onze 12 geslachten... gedurigelijk, nacht en dag, dienende... Dat wil zeggen, God dienende dan wel religieus bezig zijnde... godsdienstig, hopen of verhopen te komen. Let op dat het niet staat in de verleden tijd. Paulus zegt niet, dat was vroeger zo. Hij zegt, dat is nu nog zo. En nacht en dag, het is een religie die uw leven bepaalt. En een leven wordt bepaald door de verwachting van de komst van de Messias. Bij alle 12 stammen. Op dat moment waarop Paulus dat zegt. Of niet dan? Dat staat er toch? Dus is het zo, waarna je vraagt, wat wist Paulus over de 12 stammen? Dan zeg ik, nou, hij was een ontwikkeld man, hij was een groot geleerde. Dat blijkt trouwens uit het respect waarmee hij behandeld wordt nadat hij in Jeruzalem gevangen genomen is, tot aan Rome aan toe in deze hoofdstukken op het allerhoogste niveau. Dus zeer opvallend hoe er met hem omgegaan wordt. En bij gelegenheid staat er zelfs: uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Dus ze trokken zijn grote geleerdheid in ieder geval niet in twijfel. Wat wist Paulus over de 12 stammen? Heel eenvoudig, hij wist wie ze waren en waar ze waren. En waarom niet? Een paar jaar later, een paar jaar hierna, schreef Flavius Josephus, dus echt maar een paar jaar later, schreef Flavius Josephus zijn werken, zal ik maar zeggen. En dat heb ik u alles verteld. Hè. Die schrijft gewoon dat de 10 stammen van Israël, de andere stammen van Israël, zich bevinden aan de andere zijde van de Eufraat. En ze hebben zich ontwikkeld tot het zo talrijke volkeren dat het met menselijke getallen niet te meten is. Nou, als Flavius Josephus dan in ieder geval gedeeltelijk wist waar ze waren, waarom Paulus dan niet? En afgezien daarvan, waar waren ze eigenlijk? Nou, dicht in de buurt van Paulus' woonplaats, Tarsen. Daar in het noorden. Kijk maar eens op de kaart waar het ligt. Dan ben je al aardig in de buurt van de Zwarte Zee. Hoor. Van de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee. Die doorgang, daar is een heel groot deel van Israël gepasseerd. Heen en weer in de loop der tijden. Maar goed, dat wist hij dus wel. En waarom zou hij dus niet onder Israëlieten verstaan in Romeinen 9... Niet alleen de Joden, maar ook de andere stammen van Israël. Zo gek is het niet. En heb ik nog niet eens genoemd dat Jacobus dan toch ook een brief schrijft uitdrukkelijk aan 12 stammen in de verstrooiing, waarbij de eerste gedachte toch zou moeten zijn dat die brief op een of andere wijze in die dagen door de posterijen zomaar bezorgd kon worden. Die lui waren te lokaliseren. Dat is de eerste gedachte. En als Petrus dan schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing, waarom zou je het dan alleen maar over Joden hebben? Maar goed, doet er nou niet zoveel toe. Maar terug naar Romeinen 9 vers 4. Mijn maagschap naar het vlees, welke Israëlieten zijn. Ik neem aan dat hij gewoon de Israëlieten bedoelt. Waarschijnlijk inclusief de Joden. Welker van wie is de aanstelling tot zonen? Daar staat het woord weer. Al voor de derde keer op deze bladzijde. 2 keer in Romeinen 8 en 1 keer hier in Romeinen 9. Welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen. En hij heeft net gezegd dat wij geroepen zijn. Tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. En nu zegt hij, dat is iets van Israël. En al wat daarbij hoort, aanstelling tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst van God, de beloftenissen, welker zijn de vaders, dat wil zeggen de vaders zijn hun vaders, Abraham, Isaac en Jacob, en uit welke de Messias is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. En dan komt hij. Doch niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Ziet u dat wij de goede conclusie getrokken hebben? Dat wil zeggen, hij zegt eerst, die zoonstelling is voor de gemeente. En daarna zegt hij, ja, het was van Israël. Dus wij vragen dan, is dan het woord van God uitgevallen? En de apostel zegt dan, doch niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Met andere woorden, een deel wat uit Israël is, uit de vaderen, uit Abraham, Isaac en Jacob, wordt niet eens beschouwd als Israël. Namelijk, zij worden niet beschouwd als erfgenamen van de beloften. Waarom niet? Ja, omdat ze ongelovig zijn. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, of nog iets verder terug, want Israël kun je opvatten als Jacob, hè? Dus nog iets verder terug. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen zonen, erfgenamen, kinderen. Want er is wel meer zaad van Abraham. En het is niet erfgenaam van de belofte, hoewel de belofte gedaan is aan Abraham en zijn zaad. Maar niet al de zaad van Abraham is erfgenaam van die belofte. Hoezo niet? Nou, er werd toch gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En niet in Ismaël dus. Maar Ismaël was wel uit Abraham, dus die is tot vandaag jaloers. En dus, dat is vers 8, niet de vleeselijke kinderen, niet maar gewoon de natuurlijke voortplanting is bepalend. Niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, in de zin van ook erfgenamen van God en dus erfgenamen van de belofte. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. En wat betekent kinderen der beloftenis? De beloofde kinderen. Die kinderen die God in gedachten had. En toen God sprak over Abraham en zijn zaad, had hij het niet over Ismaël. En toen Ismaël verscheen, zei hij, ja maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En er worden uitspraken gedaan over Isaac, terwijl die nog niet geboren was. En zelfs zijn naam wordt in dat verband genoemd. Dat wil zeggen, God heeft zelf dat bepaald en voert dat plan uit. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Dus kinderen der beloftenis wil zeggen gewoon beloofde kinderen. En dat hield in Sarah. Een kind uit Sarah en niet uit Hagar. En dus Isaac en niet Ismaël. En dan nog een keer. En dat niet alleen of niet alleen deze. Maar ook Rebecca, als zij uiteen bevrucht was, uit Isaac, onze vader. Dan ben je dus in de volgende generatie. Hè? Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, dus opdat het voornemen, het plan, het eeuwig voornemen was, dat naar de verkiezing is, God heeft dat zelf gekozen van tevoren, dat dat bleven, dat het vast zou blijven, niet dus uit werken, maar uit de roepende, want het is roeping tot zo'n stelling, feitelijk, daar word je voor geroepen. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, voordat die kinderen geboren werden, zei de Heer, degene die naar menselijke maatstaven de meerdere is, zal niettemin ondergeschikt worden aan de mindere. Kortom, 1 en 2 worden verwisseld. Of nog anders, vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eerste de laatste. En zelfs, en neemt het eerste weg om het tweede te stellen, als u nog wat van die uitdrukkingen wil hebben. Kortom, geboren werden Esau en Jacob, maar Esau was zo onverstandig om als eerste geboren te worden. En dus zat hij daarnaast, net als Ismaël, want de Heer had Jacob in gedachten. Ja, om welke reden? Ja, dat is wat Paulus zegt, omdat God dat gekozen heeft en past ons niet, maar dan ben ik weer een stuk of 5, 6, 7 versen verder, het past ons niet om daar kritiek op te hebben. God kiest dat. De meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, en dan denk je, dan komt er een citaat uit Genesis, maar dat was niet zo, hè. De uitdrukking, de meerdere zal de mindere dienen, komt uit Genesis. En, maar er is geschreven, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Die vind ik prachtig, dat is een tipje van de sluier. Nou ja, er was al een tip van die sluier, want het gaat er natuurlijk om dat deze dingen ook overdrachtelijke betekenis hebben, hè. Oké, laat maar even zitten. Maar daarna volgt een citaat. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik achtergesteld. Jacob heb ik voorgetrokken en Esau naar achteren gezet. Dat is eigenlijk wat het is. Hè? Maar die komt niet eens uit Genesis. Die komt op de valreep nog tot ons uit het Oude Testament. In het laatste boek van het Oude Testament. Uit Malachi 1. Een van de eerste versen van Malachi. Waarom staat dat daar? Compleet buiten verband. En het antwoord is omdat het ook symbolische betekenis heeft in verband met dit onderwerp. Want het staat in Malachi en bij Malachi ben je terecht bij de zogenaamde post-exilische profeten uit Juda. Dat wil zeggen het volk of wat er van over was, althans een deel daarvan is teruggekeerd en woont in Judea, woont om Jeruzalem met een herstelde stad, een herstelde tempel zelfs. En daar verschijnen 3 profeten bij elkaar. Dat is Haggai, Zachariah en Malachi. En dat zijn dus de profeten in het Oude Testament nog die verschijnen in de dagen van de Joodse godsdienst, de Joodse religie. Die geïmporteerd is uit Babel. Ik bedoel, die in Babel ontwikkeld geworden is, in de Babylonische ballingschap. Daarmee komen ze nu Judea en Jeruzalem binnen enzovoorts. En wat je dan leest in die profeten is dat dit weliswaar een herstel van een stukje van Juda is, maar dit is niet het beloofde herstel in verband met messiaanse tijden. Die profetieën zijn hiermee niet vervuld. Integendeel, dit volk en deze staat zou ook weer beëindigd worden. Daar zou een oordeel over komen alsnog. En wat die godsdienst betreft die ze nu hebben, dat is dus de Joodse godsdienst, het Judaïsme, de Heer spreekt er zijn afkeur over uit. En zegt, ik heb er niks mee van doen gehad. Voor mij had het niet gehoeven. Dus vraag mij ook niet hoe het moet. Dat vroegen ze hem namelijk. En toen zei hij, ja, maar het is toch niet voorbij. Ik heb er toch geen hand in gehad. Het is bovendien pas ontwikkeld geworden nadat de Heer gezegd had via Jeremia, dat was bij het ingaan van de ballingschap, laat maar zitten, want dat is wat u feitelijk zei. Mijn verbond is verbroken, maar de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken. En toen was het oude dus al te nabij de verdwijning, laatste vers van Hebreeën 8. En toen zeiden de Joden, weet je wat, we gaan het nu alsnog invoeren. Dat is wat gebeurd is. In Babel, de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Ja, het is niet aardig om te zeggen, maar een journalist zou zeggen, ik moet de feiten meedelen en dit zijn de feiten. De Heer spreekt er zijn afkeur over uit. En dat verhaal in Malachi wordt ingeleid met de woorden, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar het hele punt is dat Esau een type is van het Joodse volk, van het Judaïsme, of heel breed dan van Israël, voor zover het zich vasthoudt aan de wet. En meent zelf het een en ander te moeten tot stand brengen, na te moeten jagen. Esau, weet u wel. Na te moeten jagen. Maar dat gaat niet goed. En bovendien, Esau werd onterfd. En zo zal het gaan met een wettisch Israël of met een wettisch Juda. Dit brengt niet de verlossing, dit brengt niet de zaligheid. En dat is de gedachte die er meteen achter steekt. Hè? Maar de hoofdlijn is, je kan wel zeggen Israël, maar wat is Israël? Omdat het van Abraham afstamt? Nee dus. Omdat het van Isaac afstamt? Nee dus. Omdat het van Jacob afstamt? Dat is de volgende vraag die wij nou zouden moeten stellen. Ja, en die ligt er niet meer, die vraag. En het antwoord erop ook niet. Maar daar ging het natuurlijk wel over. Juda? Nou, punt is, nee, Juda niet, maar Efraïm wel. En daarmee is het verhaal eigenlijk al af. Ik weet wel dat dit de voorbarige conclusie is. Maar ja, we hebben al het een en ander over dit onderwerp gelezen, toch? Waar komt eerst geboorterecht terecht? In alles wat we in het Oude Testament gezien hebben, hebben we geleerd, eerst geboorterecht binnen Israël, voor zover er onderscheid is tussen Israël, komt terecht bij Efraïm. In plaats van Juda, dus niet bij Juda. En hier gaat het over de Joden, zijn ongehoorzaam geweest, zijn ongelovig, enzovoort, word ik uitgebreid gedemonstreerd. En dan wordt de gemeente tegenover gezet die eerst geboorterecht schijnt te krijgen. Was het dan niet bestemd voor Israël? Het antwoord is ja, maar de gemeente is ook Israël. Maar niet Juda. De gemeente heeft een andere basis, een andere oorsprong. Dat is de strekking van het verhaal. En de apostel zegt het zo niet, maar reikt ons een hele reeks van oudtestamentische schriftplaatsen aan in deze hoofdstukken, 9 tot en met 11, opdat wij aan de hand daarvan inderdaad dit antwoord zouden geven. Dan moet het dus zo zijn dat de gemeente voortkomt uit Israël. En vervolgens iedereen kan deel worden van de gemeente, iedereen kan tot dit volk toetreden om deel te hebben aan de roeping en bestemming van dat volk. Daar gaat het over. Hè? Maar goed, daarover hebben wij dus de volgende keren. En we zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in dat woord. Wij danken u dat het ons spreekt over u en uw werk. U die de waarachtige bent. Uw werk dat de waarheid is. Maar bovendien de waarheid die in deze wereld in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Maar we danken u dat u ons ook in die waarheid wilt leiden. Opdat we zouden weten dat uw beloften wel degelijk vast zijn. En dat u niet laat varen het de werken uw handen. Dat u trouw bent aan uw eedzwering. En uw werk doet ongeacht wat de mens daartegenover stelt. Wij zeggen u daarom dank dat we aan die zegeningen hebben deelgekregen. En dat we door geloof gerechtvaardigd zijn geworden en deel hebben gekregen aan dit volk van eerstelingen dat in de hemel is opgeschreven. En dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn deze avond en vragen u, wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.